Je mag even gaan zitten, dankjewel. En weet je, een paar weken geleden was het net voor de kerst. En toen wij er hier onder andere wat kerstkaarten verkocht. En toen kwam er een vrouw naar voren, die kende ik eigenlijk niet. En die begon heel enthousiast te spreken over hoe zij mensen vertelde over wie Jezus voor haar is. En dat ze regelmatig ook in discussie kwam met mensen, omdat ze kaartjes tussen de deurportieren stak. En op een of andere manier, ik werd heel enthousiast van de manier hoe ze vertelde. Ik zeg, nou, ik wil graag wat meer horen, want ik hoor er graag van mensen die enthousiast verhalen hebben. Dus Arine, ik heb jou gevraagd om vandaag te spreken. Ze kwam er niet zelf mee, zoals ze zei, want ik wil mezelf niet opdringen, maar ik vind het gewoon goed om te horen van iemand die enthousiast is voor Jezus, die haar leven voor Jezus geeft en ja, gewoon mensen ja, wil vertellen over wie Jezus voor haar is. Dus ik wil je graag vragen om naar voren te komen.
Dat mag zijn. Ja, die stoel heb ik straks even nodig. Vandaar dat ik hem meegesleept heb. Weet u, het is zo fijn om een kind van God te zijn. We zijn gewoon niet dankbaar genoeg. En dan is het zo fijn dat je bij God mag komen en zeggen, Heer, ik ben niet dankbaar genoeg. En dan zegt de Heer, ik geef je een heleboel. Want ook dankbaarheid is een gave van God. Wat ik vanmorgen dus wil vertellen, daarbij wil ik proberen om zoveel mogelijk te peilen naar omhoog te wijzen. Want het gaat er helemaal niet om. Als het om getuigenis gaat, althans, en als het om onderwijs gaat, hoe het eigenlijk, wat wij ervan denken. Het gaat erom hoe God jouw leven leidt en hoe jij naar hem toe leeft. Wel nu, ik zou me willen aansluiten bij de preek van vorige week. Het is altijd goed om een ketting te gaan rijgen. Want wat volgende week komt, weet u niet. Maar wat de vorige week was, weet u wel. Tenminste, weet u het nog. Er waren twee woorden die permanent aanwezig waren. Dat was vertrouwen en... Nee, was niet in eerste plaats. Want dat hoort bij elkaar namelijk. Vertrouwen. Ja, ik ga u plagen. Want ik haal die stoel erbij. Hij zei, op je gemak zitten. Vertrouwen. En sta op. Dat heeft hij gezegd. En Jezus zei er nog iets bij. Hij zei trouwens als eerste het volgende. Ga heen. Dus drie dingen. Ik ga het nog een keertje doen. Herhaling is altijd goed. Vertrouwen. Sta op. En ga. En dan is het zo prachtig dat alles wat God zegt tegen je, het zij in een preek of hier in een soort getuigenis, hij geeft je altijd kracht om te doen wat hij van je vraagt. Dus we zijn geen marionetten hoor, maar wij zijn zulke overgegeven levens, althans dat moet zo zijn, dat het zo makkelijk is. Ik vind persoonlijk het geloof zo makkelijk. Zo, je bent de eerste. Ja, maar ik zeg ook, ik zal de laatste niet zijn. Want na mij komen nog veel meer mensen. En nou gaat het over onderwerp evangeliseren. Oh, wat een moeilijk woord. Hou op, alsjeblieft. Ik moet er niet aan denken. Je moet mij niet vragen hoor. Want ik ben niet zo. Of. Ja jongen, wacht nou eens even. Jij altijd met je evangeliseren. Dat is een bediening hoor. Daar moet je voor geroepen zijn. Oh, nou, het zou best waar kunnen zijn. Maar wie zegt dat je niet geroepen bent? Dat is de echte vraag. En weet u, ik heb precies dezelfde vragen gehad hoor. En ik heb me ook weggestopt onder deze termen. Echt waar. Maar op een goed moment ontdekte ik dat de dingen soms in elkaar snijvlak liggen. En als de Heer zegt, ga heen, onderwijs de volken, hen dopende, enzovoort, enzovoort, komt er iets achter. En deze tekenen zullen de gelovigen volgen en dan krijg je nog veel meer. Nou, dat moet u weten. Dus dat laatste stuk, daar ben je niet eens verantwoordelijk voor. Oh, maar dat is makkelijk. Dan kun je altijd de helft eraf halen. Maar ja, de boel staat en valt met jouw mond die open gaat. Daarom zei de Heer ook tegen zijn knullen, want dat waren ze toen nog wel hoor. Ga heen en doe dat. En dat waren twee dingen. En ik heb ontdekt dat het gewoon in elkaar snijvlak ligt. Een soort dubbele boterham. Want als ik ga, dan gaat het evangelie. Snap je, ik ben gewoon het evangelie. Oh, daar heb je haar, wandelend evangelie. Ja, zo bedoel ik het niet hoor. Nou begrijpt u, het is in je. En je hoeft alleen maar wat te zeggen. Misschien moet je niet eens wat zeggen. Nou, dat was een klein stukje. Nou ja, onderwijs. Nou ja, ik heb u even bezig gehouden, hè? Ja. Zo is het even. En nou zit u te trappelen en denkt, wat heeft die meid nou? Wat heeft die nou gedaan? Dat wil ik ook nog wel even weten. Want ja, je moet opgebouwd worden, nietwaar? Zeker. En daar gaat ze dan. Met een stapel kaarten. Grote kaarten, die gaan de brievenbus in. Au, mijn handjes. Dus ik neem de pollepel mee. Stop hem in mijn mouw. En dan... En de steel gaat de brievenbus in en dan gaat de rest mee. Ja, u lacht erom, maar als het 's winters koud is, dan ben je blij met je pollepel hoor. Ik neem ook kleine kaartjes, hele kleintjes. Dat is gewoon een streepje, een strip, vouw ik dubbel. Ik ga er iets leuks op maken. Tekst erin. En in de deuren van de auto's. Ik ga nooit aan die zwiebeldingen zitten. Want het kan kapot gaan. Het kan ook zijn dat zo'n chauffeur het niet ziet. En dat hij onderweg is. En dat hij hem nodig heeft. En opeens dan krijgt hij problemen. Want er zit een briefje tussen. Dus je moet respect hebben voor een andermans zaken. En dan begint het. Want het kan zijn dat je daar grote problemen mee krijgt als het gaat om het verbale vermogen van de mens. Want wat je over je kop krijgt, niet te filmen. En wat je ook, ja, andere dingen, dat je denkt, hoe kan dit bestaan? Wel nu, ik ga een stuk of wat, niet te lang. Maar ga ik vertellen wat je mee kan maken. Ik heb een keer een briefje in de autodeur gestopt. En dat is dan niet één auto, maar dan neem ik er zo'n stuk of zo'n 100 tegelijk, weet je wel. Nou, dat is zo klaar hoor, want je zou denken van niet, maar dat kan heel makkelijk gebeuren. En dan neem je nog wat brievenbussen mee. En als je een beetje bedreven bent, dan kijk je niet op een uurtje. En het was ik heb eens 2 uur achter elkaar gewerkt en ik zag dat al mijn 600 kaarten weg waren. Maar al die 600 kaarten hebben het woord van God gegeven. En dan zeggen ze, joh, die ene tekst van jou hou op. Nee, ik hou niet op. Ik ga door. Want het woord van God zal nooit leeg weerkeren. Nou, dat is heerlijk gewoon. Goed, auto. Kaartje. Meisje. 20 jaar misschien. Misschien niet eens. Ziet, ik krijg een bekeuring. Haalt het eruit, leest en schrikt zich vierkant in de rondte. Oh! Nou, ze wist echt geen raad hoor. Ja, wat stond er nou op? Ze gaat naar een goede kennis van mij en ze laat het zien wat erop staat. En ze zegt, ik ben bang. Echt, ik ben echt bang hoor. Toen zei die, wat staat er nou op? Zeg het eens. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En als je me open doet, zal ik avondmaal houden met u. En dat staat er nog mooi achter. En gij met mij. Daar word ik altijd zo tierig van. Want de Heer heeft me persoonlijk op het oog. Heerlijk is dat. En jij met mij samen. En ik ben bang. Want wie is dat? Wie staat er aan de deur? En die wil zeker bij mij binnenkomen. En die wil zomaar binnenkomen. Die gaat zeker naar mijn ijskast. Eventjes zo. Ik wil dit niet. Ik wil dit niet. Wie zit erachter? Nou, gelukkig. Degene die dat heeft behandeld, kende mij goed. En die zei, oh, dat is mijn oma. Oh, mooie. Ja. Ik hoop dat dat lieve mens tot bekering komt. Want dat doet me wel zeer, hoor. Als aan mijn lieve Heere Jezus staat aan de deur en die zegt, ik klop. En dat iemand dan durft te zeggen van, ik ben bang. Eigenlijk is dat vreselijk. En weet u waarom of het ook vreselijk is? Het is een jong mens en ze weet niets van Gods woord af. Reden te meer om op stap te gaan, mijn lieve mensen. En om te voeren. En ieder mag het doen zoals het bij jou past. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik pas soms nou en dan nergens. Echt waar. Ik pas niet bij de gemiddelde evangelist. Maar ik doe wel veel. En ik neem mijn kaarten mee. En mijn fretseltjes die ik maak. Ik vond laatst een hele zak met gordijnringen. Nou, die heb ik mooi opgepoetst. Dichtgemaakt. Tekstje erachter. Een mandeljonnetje. Strikje erop. Dingetje eraan. Weet je waar ik dat breng? Bij de hofjes. Van de mensen. En dan hang ik het aan de deur. En dat ding gaat draaien in de wind. Dus de mensen die langskomen zien die tekst. Nou, wat je dan meemaakt als je in de auto zit en je ziet het. Dat is zo verschrikkelijk fijn. Want het kleine tekstje, dat doet het. Nog eentje? Nou, misschien twee. Het was vestingsdag en ik was die ochtend met vrachten vol kaarten. Want ik wil dan zo graag uitdelen, want iedereen wil het wel hebben, hè dan. En ik klak zo op de straat. Bril kapot, iets met mijn tanden. Schade €180. Dat is een goed begin, hè? Maar je weet wel dat een zwarte Klaas er dan achter zit. Dat is duidelijk. Goed, ik ga onverdroten de straat op. En daar zit een mannetje. Echt zo'n schattig mannetje. Die zitten bij een grote, zo'n grote emmer zal ik maar zeggen, met water. En ja, ik ben dan toch wel een klein beetje bedeesd hoor. Want die eerste dingen, voordat je begint, Ik zeg, zo man, heb je zo'n dorst? Hij kijkt me aan, hij zegt, nee, dat is voor de paardjes. Want de mensen moeten, de kindertjes die gaan op de paardjes en dan moeten ze drinken. Ik zeg, oh ja. Ik zeg, nou, dan lijken het precies mensen. Want ieder mens heeft dorst. En eigenlijk moet je dorst hebben naar God. Die man, die kijkt me aan. Dus ik geef hem een kaartje. Alle geen dorstige, kom tot de wateren. Oh, mooi. Maar, wat gebeurt er? Die man, die kijkt me aan met die waterige oogjes. En die zegt, zou dat nou echt waar wezen? Ik zei, ja, wat daar staat, want de Heer wil je drinken geven. Dat betekent dat je bevredigd wordt in je ziel, dat je er niet zo beroerd aan toe bent. Oh ja. Hij zegt, kan mijn kameraad er ook een krijgen? Dus de kameraad kreeg er ook een. En wat gebeurt, dat zijn van die mooie tendensen. Die man die komt naar die ene toe. En wat gebeurt er? Ze gaan ruilen. En ze gaan erover praten. Toen zei die ander, daar zitten nog twee van die kameraden van ons. Kunnen die ook wat krijgen? Ik zeg, ja jongen. En even later kwam het hele spul bij elkaar. En ik loop door natuurlijk. En, want ik heb mijn werk gedaan. Dat is ook een bewustwording hoor, op zo'n moment. En ik kijk om. En daar staan ze alle vier te praten over die teksten. Dan hoef ik helemaal niet te evangeliseren, doen ze zelf. Mooi, hè? Nou, was er nog één. Maar die ontschiet me eerlijk gezegd even. Nou, ik denk wel dat het mooi geweest is, hè? Ja. Ik zal de stoel maar meenemen.
Ja. Wauw. Ja, wat je kan doen met het woord van God, hè? Dan kun je... Ja, het is toch mooi om te horen, hè? Dat iemand zo enthousiast is voor het woord van God. En ja, daar gewoon de roeping voor heeft gekregen om daarmee aan de slag te gaan. En ja, en het woord van God, dat doet een hele hoop. En ja, daar wou ik ook nog heel even iets over vertellen. Wil even de dia erop zetten? Ja, hoe gaan wij om met het woord van God? Want iedereen nou, heeft er allemaal een Bijbel bij hem. Steek hem even in de lucht. Of je telefoon als je hem digitaal hebt, ook goed. Ja, wat is dat nou eigenlijk? Dat is het woord van God. En het woord van God is een handleiding. En wij zijn op het moment, afgelopen donderdag zijn we net begonnen met de Alpha-cursus. En daar hoort een boek bij. En daar stond een voorbeeld in over wat het woord van God nou eigenlijk is, de Bijbel. En de schrijver van het boek die zegt, het is een handleiding. En wat doe je met een handleiding? Nou, daar kun je hele bijzondere dingen mee doen. Maar wij doen soms met de Bijbel, doen wij ook wel eens een keer de dingen die niet helemaal de bedoeling zijn. Want inderdaad, de Bijbel is een handleiding voor ons leven. Nou gaf hij een voorbeeld, gaf hij eigenlijk een soort van gelijkenis, een moderne gelijkenis, over hoe wij een handleiding zouden kunnen gebruiken. En als je dan dat voorbeeld geeft, dan klinkt het wat raar. Hij zegt, ik koop een nieuwe auto. Laten we zeggen een Toyota. Er zit een handleiding bij. Hij zegt, ik neem de handleiding mee naar huis. En ik word er helemaal enthousiast van. Ik ga lekker zitten lezen in de handleiding. En ik pak nog een andere handleiding erbij. Om te kijken wat de verschillen zijn tussen de twee handleidingen. Nou, vervolgens weet je wat. Ik bel andere eigenaren van Toyota's op. Want die hebben ook zo'n handleiding. En dan gaan we samen een clubje vormen. En dan gaan we in die handleiding lezen. En dan gaan we erover praten. En ja, dat is heel goed. En weet je, op een gegeven moment ben ik er zelf zover dat ik Japans ga leren. Zodat ik de handleiding in de originele taal kan lezen. Want dat is nog beter. Maar, waar is die handleiding voor bedoeld? Die handleiding is ervoor bedoeld om te weten hoe ik met die auto moet rijden. En natuurlijk, want ik ga nou niet zeggen dat het verkeerd is om je Bijbel te bestuderen. Hartstikke goed. Maar je moet wel weten waar het toe leidt. He, vanmorgen hadden we het er nog even over en Joa zei nog een uitspraak van Nick Klinkenberg. Dat is een hele goeie, die zei, de Bijbel is nooit bedoeld voor informatie, maar is bedoeld voor transformatie. Daar is het woord van God voor bedoeld. En hoe gaan we daar dan mee om? Het eerste wat je moet weten over het woord van God, staat in die bovenste tekst. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in rechtvaardigheid. Het begint er dus al mee dat je moet weten dat heel de schrift door God is ingegeven. Een jaar of 6 geleden begon God tot mij te spreken. Van, nou, jij zal mensen onderwijzen in het woord. Hè? Je zal tot mensen spreken over het woord. En toen was ik eigenlijk een beetje... Ik dacht van oei, want ik las wel in het woord, maar ik kon er niet echt de dingen uithalen. En ik denk, hoe kan dat nou? Want ik spreken, dat gaat me makkelijk af, maar ik kon nooit de dingen uit de Bijbel halen. Dus ik ging ook aan God vragen, hoe komt dat nou eigenlijk? En dan zegt hij, dit komt door jouw houding tegenover mijn woord. Ik had wel eens van die spottende opmerkingen gemaakt, want ik zei altijd van ja, het evangelie van Johannes, dat vond ik een beetje een watjes evangelie. He, altijd van, oh, over de discipel die hem het meest lief had en dit en dat. Ik vond het allemaal een beetje zoetsappig. Dat zei ik ook gewoon hardop. Over openbaring zei ik nog wel eens van, nou ja, volgens mij En was hij een beetje in de war toen dat hij op dat eiland zat. En dan deed hij allerlei warrige dingen opschrijven. En ik vond me eigenlijk best wel grappig als ik dat zei. En, maar God zegt, ik neem de aanstoot aan hoe jij kijkt naar mijn woord. Ik neem de aanstoot aan hoe jij omgaat met mijn woord. Want het is wel mijn woord. Het is wel mijn woord wat ik spreek tot jou. En als jij op zo'n manier met mijn woord omgaat, dan zal ik jou er ook geen inzicht in geven. Ik heb er vergeving voor moeten vragen. Prijs de Heer, ik heb er vergeving voor gekregen. En dan zie je in één keer dat echt het woord open gaat. Dat je dus echt ziet dat het woord opent voor je. En dat is iets moois om te zien, want dan zie je in één keer de diepte. Het is, ik weet niet of er iemand wel eens in die bioscoop naar zo'n 3D-film geweest is. Ja? Heb je die film al eens bekeken zonder bril? Dan zie je niks. Dan zie je een beetje een wazige schim. En dan ziet er niks van. En dan zet je die bril op. En in één keer zie je de diepte van die film. En zo is het met het woord van God. Wij moeten er op deze manier mee omgaan. Dat heel die schrift is door God ingegeven. En we hebben heel vaak teksten waar we moeite mee hebben. En ik kan me dan voorstellen dat hij zegt van, oh ja, deze tekst in het Oude Testament, ja, daar heb ik niet zoveel mee. Niet voor mij. Dat is de verkeerde houding. En ik kan me goed voorstellen dat je het er moeilijk mee hebt. Weet je, God wil jou inzicht geven wat er met die tekst bedoeld wordt. En dan zegt hij tegen jou, ga bidden. Ga God vragen. Of er zijn mensen in je gemeente die misschien meer inzicht hebben in die tekst. Ga er naar vragen. Of als je naar een kring gaat. Iedereen gaat van gewoon naar een kring toe, neem ik aan. Dan ga je daar naartoe en dan vraag je het om met elkaar erover te hebben. Om er inzicht in te krijgen. Want het is belangrijk dat we weten dat heel de schrift, heel het boek, van Genesis tot en met Openbaring, is door God ingegeven. En als we dat weten, oké, wat kun je er dan mee doen? Dan had ik een tweede tekst. Die staat in Hebreeën 4, want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdig zwaard. Het is geen verzameling leuke verhaaltjes waar we gewoon denken van, oh leuk, ik ga erin lezen. Nee, het woord van God is levend. Ja, maar goed, Jesaja, dat is honderden tot duizenden jaren teruggeschreven. Dat is nog niet meer voor nu, dat is nog wel voor nu. Je ziet dat mensen, die worden nog steeds aangesproken dat woord. Die worden nog steeds veranderd door dat woord. Die worden er nog steeds zo vastgepakt. Waarom? Omdat het woord van God is. Dat is niet het woord van mij, dat is niet zomaar het woord van de een of andere. Nee, dat is het woord van God en dat is levend. Want Gods woord leidt altijd tot leven. Hij begon met spreken en toen ontstond er een schepping. En dat is wat Gods woord altijd doet, het brengt leven. En wat doet het dan? En het dringt diep door tot op de scheiding van de ziel en de geest. En ik was naast te denken over dat woord. Wat is dat nou? Het dringt diep door tot de scheiding van de ziel en de geest. En ik dacht, ik pak de Japanse handleiding er eens bij. Nee, ik heb dat dan eens even opgezocht van en daarover nagedacht. En wat staat daar nou eigenlijk? En wat staat er eigenlijk? Is dat er staat dat het stukje, doodstukje van je ziel, wordt afgesneden van het levende stukje. En het stukje dood van je geest wordt afgesneden van het levende stuk. Oftewel, wat doet Gods woord? Die dode stukken die in jouw leven zijn, die snijdt het af. En hoe diep dat ook zit, ook al zit dat in je merg en in je gewrichten en in je merg, hoe diep dat ook zit, Gods woord snijdt daar dwars doorheen. Niet om de boel kapot te snijden, maar juist als een precisiechirurg om die dode stukken af te snijden, zodat het levende kan leven zonder dat het verder afsterft. En dat is wat Gods woord doet in ons leven. En het oordeelt over de overleggingen en gedachten van het hart. Dat is het volgende wat Gods woord gaat doen in je. En je kan gedachten hebben. Niet al mijn gedachten zijn volgens Gods wil. Ik kan wel eens denken als ik op mijn werk ben en er komt er een naar binnen van wat een zeur. En daar gaat God mee aan de gang. Dan zegt hij van, ik vind geen zeur. Hij zeurt misschien wel, hè, want het is wel dat iemand zeurt, maar niet iemand is een zeur. Dus daar krijg je onderscheid in. Hij gaat met je hart aan de gang, met wat je denkt. Hè. Die gaat, nou, dan zegt hij dan tegen je van, misschien is je denkbeeld daarin toch een beetje hard. Misschien kun je dat veranderen. En het mooie dat binnen deze een handleiding staat een extra handleiding hoe je de handleiding moet gebruiken. Dus dat is makkelijk, hè? In de Bijbel staat een handleiding over hoe we de handleiding moeten gebruiken. En dat is meteen ook het langste hoofdstuk van heel de Bijbel. Dat is Psalm 119. Dus ga maar zitten, we gaan nu even heel Psalm 119 behandelen. Nee, dat gaan we niet doen. Maar Psalm 119. En ik heb vaak als ik. Ik weet niet wie leest de Psalm. Wie heeft de Psalm 119 wel eens gelezen? He, helemaal. En dan begin je eraan. En denk je, oei. Dat is een lange. He? Ik heb ook vaak als ik in de Bijbel. Ik lees iedere avond. Voordat ik ga slapen, lees ik in de Bijbel. Dan lees ik een hoofdstuk uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament. Ik ben nu op het moment in Psalmen aan het lezen. Ik ben op. Psalm. Welke ben ik? Het gaat niet zo heel hard. Ik zit op 93. Maar meestal dan ben je net heel moe. Dan denk je, ik wil snel gaan slapen. Dus dan hoop je op een kort psalmpje. Hey, 126, dat is zo'n korte. Hey, dus dan denk je, van, nou, dan ben ik snel klaar. En dan komt hij hoor. Oh, ik ben bij Psalm 119. Hey, dus dat duurt wel weer even voordat we slapen. Maar iedere keer als ik hem ga lezen, dan geniet ik. Want de Psalm 119 herinnert mij er elke keer weer aan hoe ik deze handleiding moet lezen en wat ik ermee moet doen. Want de Psalm 119 is één lange lofzang op de wet, de voorschriften en het woord van God. De meesten horen dan over de wet van God. Dus dat zijn allemaal dingen die je niet mag doen. Dat wordt er meestal gezegd van de wet van God. Hè? Oh, je bent christen, dus je mag een heleboel dingen niet. Dan kan je bijna zeggen van, nou, ik ben christen en ik ben er van vrijgesproken. Jij lekker niet. Nee, dat is niet. Nee, is niet netjes. Maar juist, waar zijn die wetten en voorschriften voor? Om ons te beschermen. Ze zijn allemaal gemaakt voor maar één ding. En dat is om ons te beschermen. Wij leven aan een vrij drukke weg. Hier in Aksel. Als je Aksel binnenkomt, Kinderdijk, daar bij de Watertoren. Prachtige straat. Alleen is een vrij drukke weg. En we hebben er ook een mooie tuin omheen. Dus de kinderen willen natuurlijk in de tuin spelen. En dan kan ik natuurlijk zeggen, nou weet je, mijn kinderen zijn vrij. Dus ik ga ze niet beperken met een hek voor mijn tuin. Want ja, dan beperk ik ze te veel en dan zijn ze niet vrij. Dus ze moeten gewoon kunnen gaan en staan waar ze willen. Wat er dan tenslotte tot zou kunnen leiden, dat je een kind van 4 jaar oud op wat niet oplet, de straat oversteekt en aangereden wordt. Dus dan kun je zeggen, oké, ik heb mijn kind in vrijheid opgevoed. Alleen de opvoeding die is niet gekomen tot wat het moet zijn. Dus waarom zet ik een hek? Om te zorgen dat mijn kinderen gewoon kunnen spelen in onze tuin. Niet om ze te beperken om ergens anders naartoe te gaan. Ik heb mijn dochter Maud heb ik gewoon al toestemming gegeven om zonder mij te vragen het hek uit te gaan. Die mag dat ondertussen. Hij is toch de enige thuis hoor. Nee, maar waarom? Omdat zij weet wanneer ze over mag steken, wanneer niet. Zij kijkt goed uit. Maar je kan van een kind van 4 jaar, kun je nog niet verwachten dat al goed uitkijkt voor het straat open gaat. Dus ik wil ze niet beperken in hun vrijheid. Ik wil juist zorgen dat ze veilig kunnen spelen. Nou, en zo is het ook met Gods wet. En als we het dan over het woord gaan hebben, hè, waar we het nu over hebben, dat komt in Psalm 119, wordt daar 24 keer over gesproken. Over het woord. Dan gaat het nog niet eens over de wet of over de voorschriften. En heb ik eens naar gekeken. En wat zegt Psalm 119 nou over dat woord van God? Zegt het een heleboel dingen over. Ten eerste zegt het in vers 160 dat het de waarheid is. Psalm 119, vers 160, zegt ons dat het woord van God de waarheid is. Dus dat is goed om te weten. Even onthouden, het woord van God is altijd de waarheid. Ook als het jou niet uitkomt, is het woord van God nog steeds de waarheid. En ik kan u zeggen, ik heb al regelmatig gehad dat het mij niet uitkwam. En dan toch moet ik zeggen, God, oké, ik snap hem, het is de waarheid. En wat ook nog eens makkelijk is, klopt het? Ach, gelukkig. Daar zit mijn keuringscommissie, daar zijn die twee heren daar. Iemand wel eens de Muppet Show gezien, hè? Daar hebben twee van die oude mannen. Dus als het straks niet goed gaat, dan zitten ze daar, boe! Dan weet u dus dat het niet klopt. Nou, en naast dat het de waarheid is, spreekt vers 89 erover dat het altijd hetzelfde is. Dus dat is ook makkelijk. Het is de waarheid. Dan denk je van, goh, dat is moeilijk te onthouden allemaal. Maar het is altijd hetzelfde. Oftewel, daar kan ik dus uit concluderen dat Gods woord zich eigen nooit tegenspreekt. Dus als ik denk van, hé, dit stuk uit de Bijbel spreekt het andere stuk tegen. Dan zal ik me er eigen iets dieper in moeten gaan verdiepen. Want dat betekent dat er iets in mijn aanname niet klopt. Nou, wat is het nog meer? Psalm 140 zegt het ons dat het gelouterd is. Oh, dat is mooi. Oké, even een test. Cor, wat is gelouterd?
Ik denk dat zilver wordt gelouterd door het warm te maken en dan gaat alles vieze weg en het mooie blijft over.
Ja, dus het is puur en zuiver. Het is altijd ook even goed om na te denken over woorden als het in de Bijbel staat. Vroeger zongen we hele in onze kerk zongen, niet hele dagen, maar zongen we psalmen. We deden ook wel eens wat anders hoor. Maar, en dan ging het over goedertierenheid. Dat is een mooi woord, hè? Goedertierenheid. En je zong het van, oh ja, goedertierenheid. En hoppatee, en God is er met zijn goedertierenheid. Waarbij ik denk toch zeker 60% geen flauw idee had wat hij aan het zingen was. Nou, goedertierenheid heb ik intussen opgezocht. En dat betekent eigenlijk dat het in alles tot in zijn diepste diepte goed is. Maar goed, je zingt het wel gewoon zonder te weten. Daarom is het ook wel eens goed om uit te kijken van, oké. Okay. Maar Gods woord is dus puur en zuiver. Volgens vers 140. En in vers 9 staat zelfs dat het een zuiver pad is. Dus als ik volgens het woord van God loop, dan loop ik op een zuiver pad. Dan loop ik een goed pad. Oké. Okay. Dus dan weet ik wat het woord, wat Psalm 919 zegt over het woord. Maar ik zei al, het is een handleiding. En een handleiding die zegt niet alleen iets over het woord. En als ik een handleiding zou kopen van een auto en er zou in staan, gefeliciteerd, u heeft een mooie auto gekocht. Ja, dankjewel, dat wist ik ook. En hoe moet ik hem starten? Gefeliciteerd, u heeft een mooie auto gekocht. Dus dat schiet niet op. Nee, hij staat ook nog in hoe ik ermee om moet gaan. Vers 161 leert mij dat ik er diep ontzag voor moet hebben. Diep ontzag. Dus ik moet het woord serieus nemen. Het woord wat tot mij gesproken wordt, wat God door de Bijbel tot mij spreekt, moet ik serieus nemen. Niet zomaar mee omgaan van, oh weet je, dat laatste oordeel, dat zal voorlopig nog wel niet zijn. Dus ik maak me nergens druk in. Nee, dat is serieuze zaken. Als je diep ontzag hebt voor het woord, dan weet je van oké, ik moet gered worden, maar ook inderdaad, ja, de mensen in mijn omgeving moeten gered worden. Dus als ik diep ontzag heb voor het woord, ja, dan moet ik het ook aan anderen vertellen. Dus ik moet er diep ontzag over hebben. Vers 16 zegt me dat ik het niet moet vergeten. Dus ik moet het onthouden. Dus als ik hier op zondag zit en ik hoor, oh, bekeer u van uw zonde. Oh ja, dat is goed. Ik moet me echt bekeren. Ik moet ermee stoppen. Maandagmorgen word ik wakker en ik denk, nou, ik ga er weer lekker mee verder. Nee, ik moet onthouden wat God tegen mij gezegd heeft. Als ik het niet in mijn hoofd kan onthouden, moet ik het opschrijven. Hè? En nog beter is om het uit je hoofd te gaan leren. Als je bijvoorbeeld bepaald tekst hebt van, weet, oké, die hebben betrekking op mijn leven. Daar moet ik op een moment mee aan de gang gaan. Leer ze uit je hoofd, memoriseer ze. Zeg ze ieder moment op. En in vers 43 vond ik het heel erg bijzonder iets. Daar staat in dat je naar moet verlangen dat God zijn woord niet van je afpakt. Dus je moet ernaar verlangen dat God zijn woord niet van jou afpakt. Dat leert mij dus de andere kant, dat God kennelijk zijn woord van jou af kan pakken. Wow, dat is heftig. God is alleen maar liefde en God doet alleen maar dingen die wij leuk vinden. En God is helemaal geen God die dingen van ons afpakt. Maar Psalm 119 zegt mij dat God zijn woord van je af kan pakken. Maar daar kun je iets tegen doen. Je kan ernaar gaan verlangen dat God zijn woord niet van je afpakt. Dus als je merkt van God, ik merk gewoon iedere keer dat ik woorden hoor spreken. En ik merk iedere zondag van, oh, ik word er enthousiast van, ik wil er iets mee gaan doen. Maar door de week heen merk ik dat het eigenlijk een beetje wegcijpelt. Dat het eigenlijk me niet lukt om het vast te pakken. Ja, ga dan op je knieën naar God toe en vraag, God, ik wil niet dat uw woord mij afgepakt gaat worden. Laat me zien hoe ik ervoor kan zorgen dat het mij niet afgepakt wordt. En dan vers 148 zegt mij dat ik erover moet mediteren. Ja, dat is altijd eng, hè, want dat is zweverig, hè, mediteren. Mediteren is eigenlijk dat je er gewoon over nadenkt. Het is niet alleen maar het woord lezen en oh ja, dat is goed om te lezen. Nee, erover nadenken. Oké, dat heeft God gezegd. Wat zou dat betekenen voor mijn leven? He, wat betekent het voor mijn leven dat hij zegt van, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij. Ja, wat houdt dat in voor mijn leven? Waar moet ik me eigenlijk van bekeren? Zijn er dingen in mijn leven waar ik niet van bekeerd ben? Maar waarvan God wel zegt van, nou, dat moet je wel eens gaan doen. Want ik sta inderdaad wel voor de deur. En ik blijf wel kloppen, maar op een duur, houdt het een keer op. En dan heb je niet open gedaan en dan heb je pas echt een probleem. Dus denk erover na. Laat het inderdaad een levend woord zijn in je. Laat het niet alleen maar een paar mooie teksten opgezegd op een zondagmorgen of op een dinsdagavond of wanneer dan ook. Maar laat het leven in je. Denk erover na. Want, zegt vers 158 mij, als ik me er niet aan hou, dan handel ik trouweloos. Dus Gods woord heeft ook een voorwaarde. Ik zal me eraan moeten houden. Anders ben ik dus niet trouw aan God. Nou, dat is niet netjes. Dat is niet goed. Dus het is goed om trouw te zijn aan God. Om ten diepste naar te verlangen dat je eraan houdt. Dat je ervoor op de bres gaat staan, daarvoor gaat strijden. Van oké, ik weet God, dit zijn de dingen waar ik strijd in heb. Ik heb iedere keer strijd mee om mij eraan te houden. Maar ik wil me eraan houden, want ik wil trouw zijn aan u. Weet je, die verlangens die mag je naar God uitspreken. We hoeven niet meer alleen met onze volmaakte dingen, maar juist met onze onvolmaakte dingen bij God te komen. Maar weet je, hij heeft zijn zoon Jezus gezonden om ons te helpen hiermee. Nee, hij heeft gezegd, ik stuur mijn zoon Jezus en hij geeft jou de Heilige Geest. Waarom? Om je hiermee te helpen. Want iedereen heeft wel iets wat hij in de schrift tegenkomt, wat heel moeilijk is om je aan te houden. En dan kun je God echt vragen, ik wil dat u me helpt daarmee om te gaan. Dan kun je God echt vragen, God, ik wil, en weet je het is, God is blij mee als jij zegt, ik wil niet trouweloos naar u handelen. Misschien denken we dan van, ja, ik schaam me eigenlijk kapot, want ja, dan komt hij weer. Hè, en hij heeft al 10 keer gezegd dat hij stappen zou gaan nemen en hij zou stoppen met dit en hij zou stoppen met dat. En dan komt hij weer en verdwijn maar uit mijn ogen. Dat is een reactie van mensen. Maar God springt op van vreugde als jij tegen hem zegt, God, help mij, want ik wil niet trouweloos tegen u handelen. Nou, dan gaan we die dingen doen. En het is mooi aan deze handleiding dat het ook nog bij zegt wat het dan voor jou doet. Hè? In een handleiding van een auto staat er niet dat als je het gas indrukt, daar vooruit gaat. Dat schijn je bij je rijbewijs al te moeten weten. Maar wat betekent het dan? Nou, vers 105 zegt dat het een lamp voor je voeten is en een licht op je pad. Dat is een hele bekende van Psalm 119. He, en dan denk je van, als ik nou gewoon bij 105 begin, dan heb ik dat al gehad. Dan is die wat korter. Het is een hele belangrijke. Het is een lamp voor je voet en een licht op je pad. He, dus als je ergens loopt en het is donker. Iemand was in het donker door een bos gelopen. Ja, nou, dus dat is lastig. He, er kan in één keer een tak liggen of er kan een put in de weg zitten. Dus dan kun je je enkel verzwikken. Dus dan kun je eigen flink pijn doen. Kun je goed in de problemen komen. En Allan die heeft zijn speciale hoofdlamp dan. Hè, dan kan hij alles goed zien wat er voor hem gebeurt. Zo is de Bijbel eigenlijk ook. Als zo'n hoofdlamp die je dan hebt. En die dan eigenlijk het pad voor je verlicht. En zodat je kan zien. Oh, pas op, daar zit een kuil. Of oh, jeetje, daar een wortel. Dus dat je daar overheen kan stappen. Dat je, het is niet zo dat die wortels en die kuilen dat die niet op je pad komen. Maar de Bijbel, dat kan dus een licht zijn op jouw pad, waardoor je ervoor gewaarschuwd wordt van, oh, pas op, dat gaat er gebeuren. Oh, nou, dankjewel. Dan stap ik er overheen. En dan loop ik weer gewoon verder. Dat is mooi. En vers 130, dat is voor mij altijd een hele geruststelling. Daar word ik altijd blij van dat er gelukkig staat dat het inzicht is voor de eenvoudige. Dus om dit boek te begrijpen, heb je geen 6 jaar theologiestudie voor nodig. Zou misschien kunnen helpen, ik weet het niet, niet gedaan. Maar wat heb je nodig? De Heilige Geest. En de Heilige Geest geeft jou inzicht. En dat heeft dus niks met opleidingsniveau te maken. Er staat niet in het begin van de Bijbel, let op, u dient minimaal universitair geschoold te zijn om dit boek te begrijpen. Nee, het is de Heilige Geest die zorgt dat jij dit boek gaat begrijpen. En hoe meer je met de Heilige Geest in dit boek gaat lezen, hoe mooier het wordt. Het gaat nooit vervelen. Ik ben nog een dertiger, een vitale dertiger. Dus ja, nog een paar maanden. Maar tot nu toe kan ik in ieder geval al zeggen dat het mij niet gaat vervelen. Nou, Kees die gaat al een paar jaartjes langer mee. Verveelt het jou al, Kees? Nee, kijk, Kees verveelt het ook nog niet. Arino, is het jou al gaan vervelen, de Bijbel? Ja, heerlijk. Nou, kijk. Dus hij gaat niet vervelen. En hij geeft inzicht voor eenvoudigen. En, nou, als je dus enthousiast wordt over de Bijbel, en dan deel je er iets aan andere mensen, en dan gaan ze, oh ja, dan komt hij weer met zijn Bijbel. En dan word je erover bespot, of ze gaan erover zeggen van, ach, ja, nou, dat boek, daar heb ik helemaal niks mee. Wat moet je dan antwoorden? Nou, vers 42 zegt mij dat als ik in de Bijbel lees, dat ik een antwoord krijg als ik bespot word. Dus, het geeft je ook nog eens een keer antwoorden en inzichten voor het moment, ja, dat het bestreden wordt. Nou, het houdt je op het rechte pad, zegt vers 101 mij. En vers 67 zegt mij dat het voorkomt als je gaat dwalen. Dat je gaat dwalen. Dus het is een hele belangrijke handleiding voor je leven. Hey, om ervoor te zorgen dat jij die goede weg blijft lopen. En er komen van allerlei leuke dingen onderweg. Hè? Want dan loop je in het pad van God. En dan denk je van, oh, maar dat is ook wel leuk, zeg. Maar dan zegt dat woord, nee, ja, moet je pad blijven lopen. Dus daar is het woord van God ook voor bedoeld. Te zorgen dat je op dat rechte pad blijft lopen. En vers 133 ook belangrijk, want je blijft er standvastig van. Je blijft staan op datgene wat God over je te zeggen heeft. En wat is daar het vervolg van? Dat onrecht niet over je heerst. Als je dus standvastig bent in het woord van God, dan kan onrecht niet over jou heersen. En soms is het heel goed om je eigen spiegel voor te houden. Hè? Oh, ja, God, in mijn leven heerst er niets anders dan onrecht. Nou, vraag dan eens aan God waar je dan niet standvastig in bent. Want dat kan misschien heel confronterend zijn. Maar van het een komt het andere. Dus kennelijk, als ik niet standvastig ben in het woord van God, dan gaat onrecht over mij heersen. En als ik merk dat onrecht over mij heerst, ja, dan is het beste om te gaan doen. En dat kan misschien pijnlijk zijn, want God gaat je misschien dingen zeggen die je op dat moment niet wil. Maar je mag wel dan zeggen van, oké, als er onrecht over mij heerst, God, ik wil gewoon weten, waar moet ik standvastig in zijn? En hij is geen boze vader die dan gaat zeggen van, je doet dit niet fout, je doet dat niet fout. Maar die zegt gewoon van, kom, ik ga je helpen. Ik ga je helpen om te zorgen dat je standvastig in bent. Hier heb je mijn Heilige Geest. Die gaat je helpen. En misschien zegt hij nog wel van, nou ja, ik zet Teerza naast je neer. En die gaat jou helpen om standvastig te zijn. En dat lukt, kijk. Bij Joa is dat ook gelukt, dus. En ik zet iemand naast je neer. Maar dat is dan ook weer het vervolg, want dat is het moeilijke wel eens van ons. Want we hebben allemaal goede overtuigingen. Hè, want geen van onze overtuigingen zijn eigenlijk verkeerd, want daarom hebben we ze gekregen. Maar het moeilijke is ook wel als je je zo kwetsbaar opstelt. Ja, dat je dan ook zou moeten zeggen, oké, God, u zet diegene naast mij neer. Ik ga gewoon doen wat diegene zegt. Ook al denk ik misschien op dat moment dat het niet goed is. Maar God, u zegt dat het goed is voor mij om standvastig te zijn, dus ik ga dat doen. Nu zie ik een heleboel mensen knikken. Over een paar maanden spreken we u nog. Nee. En wat doet het tenslotte ook nog? In vers 65 zegt het me dat het mij leert dat God goed is. Hele belangrijke. Het woord van God leert mij dat God goed is. Wat er ook gebeurt, op welk pad van het leven ik ook terechtkom, God is goed. Er is geen twijfel. Nou, wat geeft het woord jou? He, want je krijgt er ook nog wat voor terug. Hè? Dus als we al deze dingen hebben gedaan, dan geeft het jou ook nog wat. Het geeft mij hoop, zegt vers 49, vers 74 en vers 114. Dus het geeft mij hoop. En het mooiste wat het jou geeft, is leven. Het woord van God geeft leven. He, zoals het woord van God leven spreekt, zo geeft het jou ook leven. Wordt ook drie keer genoemd in deze psalm, in vers 17, vers 25 en vers 107. Overgesproken, het woord van God geeft jouw leven. En dan kun je echt ervaren dat het woord van God in één keer binnenkomt in jouw leven en jouw leven geeft. Dat hij een woord over jou uitspreekt, dat een woord gesproken in de dienst in één keer jou pakt en bam! En je komt tot leven. He, die dode stukken waar we net over gesproken hebben, die op de scheiding van ziel en geest zitten, die worden afgesneden door dat woord. En in één keer kom je erachter. Yes, ik leef. Dus dat geeft het ook. En tenslotte vers 28 zegt, je wordt er door opgericht. Dus als ik in de put zit, ik voel van, het gaat me eigenlijk allemaal nogal zwaar af. En mag je weten, pak dat woord van God, ga het lezen, want je wordt er door opgericht. En zo is het woord van God een handleiding voor je leven. En ik adviseer je, heb je er eens moeite mee om die handleiding te gebruiken, pak dan deze psalm erbij. En je mag echt even denken van, wat een lang ding. Maar ga erin lezen. Dus dan stel je er eigen voor open en dan zal je merken. Ik heb het echt al vaak gemerkt, je krijgt er energie van, je krijgt er weer zin in om de Bijbel te lezen. Dus als je zegt, ik heb wel eens van die periodes dat ik eigenlijk helemaal geen zin heb om de Bijbel te lezen. En als ik geen zin heb om de Bijbel te lezen, dan is het tijd om Psalm 119 weer te lezen. Want dat is namelijk mijn handleiding over hoe ik de handleiding moet gebruiken. Dat is mijn handleiding over het feit dat ik, dan word ik weer blij. Dan zit ik niet te lezen en denk van, jongen, er staat ook van alles in. Ik moet dit en ik moet dat en ik mag dat niet. En ik word er dan wel eens in en zeg, ik word er moe van. Nou, daar word ik er wel eens moe van. Maar tenslotte dan lees je Psalm 119 weer. En dan denk ik, oh ja, dat is het woord van God. Dat doet het met mij. Dat wil het met mij doen. En dan krijg je weer nieuwe energie om dat woord te lezen. Want ik zou je zeggen, het belangrijkste wat je kan hebben met het woord van God is dat je de energie uithaalt. Dat je er je leven uithaalt. Dat je er vooral een manier leert te leven. Om te leven in het koninkrijk van God. Om samen met hem te wandelen. Om een relatie te hebben met God. Want tenslotte is dat het belangrijkste wat God wil. Daarom heeft hij die handleiding laten maken. Heel veel mensen heeft hij ingegeven om een stukje te schrijven van deze Bijbel. En hij gaf ze inzicht. Waarom? Om ons een handleiding te geven. Waarom? Om een relatie met hem te hebben. Want dat is tenslotte hetgene wat hij wil. Dat is tenslotte de reden waarom die Jezus Christus naar de aarde stond. Hij maakte Jezus Christus bekend als onze Vader. In het Oude Testament worden over een heleboel dingen van God geschreven wat hij is. Maar Jezus maakte hem bekend als onze Vader. En daar mogen we naartoe. En dit boek is daar een handleiding voor. Hoe ik bij de Vader kan komen. Amen. Oh. En wie heeft die gedaan? Psalmen voor nu. Nou, die kun je waarschijnlijk op YouTube. Ja. Dus als je zegt van, lezen is me wat veel. Psalmen voor nu heeft er een hele mooie lied van gemaakt. En dan kun je op YouTube kun je dat opzoeken. En dan wordt die gezongen. Het is vaak ook inderdaad dat de teksten beter blijven hangen als ze gezongen worden. Hè, dus heel veel mensen zeggen, ja, maar het teksten uit mijn hoofd leren van de Bijbel, dat kan ik echt niet. Wie kent het Onze Vader allemaal? Nou, dat zag al zeker een vers of 5, 6 volgens mij uit de Bijbel. Dus je hebt al 5 of 6 versen uit je hoofd geleerd. He, dus het begin is er al. Nou, dat is mooi. Zou het lofprijsteam nog naar voren willen komen? Zullen we God gewoon nog even groot maken? Heerlijk, om hem de lof toe te zingen. En ondertussen zeg ik van, als er iets is in jouw leven, waarvan je denkt, hey, dit gaat niet goed. Is er ziekte? Of merk je dat er belemmeringen zijn in je leven? Door wat dan ook, dan wil ik graag vragen of hij naar voren wil komen. Kan er voor je gebeden worden. Als je zegt van, hé, ik zou ook wel willen lezen in dat woord. Ik zou die dingen wel uit kunnen halen. Maar op een of andere manier lukt het mij niet. Kom naar voren, dan bidden we voor je. Hè? En want ik denk het goed is dat je gewoon het woord van God, dat levend en krachtig in je binnenste aanwezig is. Want daar is het woord van God voor bedoeld. Ik sta gewoon voor dat we gaan staan met z'n allen. En ik bid u, o God en Vader, Heer. Heer, ik dank u voor uw woord. Ik dank u voor uw woord wat levend en krachtig is, Heer. Heer, en wat zo scherp is, Heer, dat het de dooie stukken uit mijn leven afsnijdt. Heer, de dooie stukken uit onze levens afsnijdt, o God en Vader, Heer. Heer, dat het leven brengt in mijn leven. Heer, dat het niets dan goed is, Heer. Dat het mij leert dat u een goed God bent, o God en Vader, Heer. Heer, en op dit moment, Heer, stellen wij ons open voor uw woord. Heer, belijden wij, Heer, dat wij ons niet altijd aan uw woord houden, Heer. Heer, daar vragen we u vergeving voor. Heer, en we vragen dat u wilt komen met uw woord in ons leven. Heer, om ons leven te veranderen. Om het te transformeren naar een leven met u, Heer. Om het te transformeren naar een levende relatie met de levende God. Heer, dat het diep mag doordringen, o God en Vader, Heer. Heer, tot op de diepste plekken. Heer, plekken waar ik misschien zelf nog niet van bewust van ben. Dat er, dat er belemmeringen zijn. Dat er dingen zijn die ons tegenhouden. Heer, dring erin door met uw woord. Spreek tot ons met uw levende woord, o God en Vader. Heer, want wij weten dat uw woord altijd waarheid is. Dat uw woord altijd hetzelfde is. Dat uw woord bevrijding brengt. Heer, we weten dat uw woord genezing brengt. Heer, we weten dat uw woord inzicht geeft aan de eenvoudigen, o God en Vader. Heer, en we vragen, kom met uw woord, Heer. Heer, en verander ons. Verander ons van binnenuit, o God en Vader. Dank u, God. Amen.